gemeente, vooraf wordt u het volgende bekendgemaakt. Vanaf volgende week dinsdag begint de catechisatie weer. Hierbij wordt u ook nog herinnerd aan de schoonmaak van het kerkgebouw. Woensdag 5 oktober 's avonds leegruimen en op 6 oktober overdag schoonmaken. Vele handen maken licht werk en laat het ook ten goede komen van het gemeente zijn. Voor de organisatie graag even een belletje naar mevrouw Maarsen of aan de heer Boer. Dit alles ook zo de Heere wil en wij leven. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid, voor Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gemeente, ook vanavond doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we samen zingen uit Psalm 95, het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Psalm 95, vers 4, nadat wij ons geloof beleden hebben, en in ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart. Aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En daarvan het 11e hoofdstuk, Matthäus 11, waar wij lezen van vers 1 tot en met 19. Wij noemden nu Matthäus 11 van vers 1 tot 19. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat: ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Tot zover de schriftlezing. Laat ons nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heren, opnieuw geeft u ons gelegenheid vanavond om klaagzangen te zingen. Of de gemeente het horen wil, ja dan nee. Opnieuw geeft u ons ook gelegenheid om vreugdeliederen te zingen. Om op de fluit van het evangelie te spelen. En u weet of er in ons midden zijn die het zo nodig hebben. We hebben het alle nodig. Niemand uitgezonderd. Maar Heere, wilt u geven dat er vanavond werkelijk in ons midden mogen zijn die zeggen: geef mij Jezus of ik sterf. Die zonder u niet meer leven kunnen. Die in zichzelf alles ontberen om het in hem te vinden. Heren die werkelijk straks de kerk uitgaan. Huppelend van zie de vreugd. Heren, want zo werkt u toch. Het blijft toch niet alleen bij een mooi verhaal. Maar als het ons hart gaat raken, dan gaan we door de knieën. Dan gaan we amen zeggen. Dan gaan we u gelijk geven. Heer, het is waar. Ik ben een zondaar. Door en door. Ik sta schuldig. En mijn schuld is zo groot. En mijn zonden zijn zo veel. Heer, dan gaan we toch werkelijk onze schuld en zonde belijden. Maar het is toch meer. Waar uw kinderen, waar zondaren op het lam mogen zien. Om in hem alles te mogen vinden wat ze zo nodig hebben. Hij een volkomen zaligmaker. Die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaat. Zou ons hart dan niet opengaan? Zou ons hart dan niet vervuld worden met heilbespiegelingen? Zouden we dan niet graag een lied van deze schone koning zingen? Zou onze tong dan niet worden als de pen van een vaardige schrijver? Als we zien dat u schoner bent dan de schoonste van alle mensenkinderen. Laat het zo vanavond zijn. Enerzijds de pijn omwille van dat wat wij ervan gemaakt hebben. Wie wij zijn voor u. Maar ook anderzijds de vreugde in God door Christus. Mijn zonden weggedaan. Vrede te mogen vinden in het bloed van het Lam. Heren, zo zijn er opgekomen. En u weet welke verwachting wij koesteren. Misschien is er totaal geen verwachting. En was het slechts sleur, wilt u zelf die sleur doorbreken. En laat ons zien hoe ernstig de zaak is waar het om gaat. Het kan geen uitstel lijden. Immers, we dienen geborgen te zijn. Deel te hebben aan het offer van Christus. Anders zullen we nooit voor u kunnen bestaan. Wie zou dan kunnen bestaan in het gericht? Alleen zij die u toebehoren. Die door een waarachtig geloof de gerechtigheid van Jezus Christus hebben mogen toe-eigenen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Heren, dan is uw evangelie toch een kracht Gods tot zaligheid. En dan zal uw woord toch niet ledig tot u wederkeren. Daarom wij bidden het van u.
geeft hem vanavond zijn kracht. Mag doen. Ontmaskerend. Ontdekkend. Maar tegelijkertijd vertroostend. Waar Christus ons voorgeschilderd wordt. Waar wij hem mogen zien in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid. Heere, wil u onze ogen openen. Voor de wonderen van uw wet. Opdat we die mogen aanschouwen. Opdat het vanavond mag gelden. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Heren. U weet wie we zijn. U kent ons allen. Hoofd voor hoofd. Hart voor hart. Ook onze jonge mensen. U weet in welke wereld wij leven. Een wereld die in het boze ligt. Waar er aan alle kanten aan ons getrokken wordt. Om ons meer en meer. Te laten voeren bij uw woord weg. Om ons meer en meer van u te vervreemden. Maar Heere, wilt u ons trekken met koorden van liefde. En laat ons zien vanavond dat u te dienen werkelijk geen last is. Maar een schone dienst. Waarvan uw kinderen zeggen, het heeft me nog nooit verdroten. Heere, uw voetstappen te drukken. Enerzijds de smaad en de verachting. En de moeite. En de gevaren. Want dat brengt het met zich mee. Maar ook anderzijds. Verblijd u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. En alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Het zal niet anders gaan. Door lijden naar heerlijkheid. Heren, wees zo met alle die het moeilijk hebben. Zij die tobben. Met lichamelijke klachten, met psychische nood, we dragen ze aan u op, leer ons. Om alles in uw handen te leggen, dat is ook genade. Als we in alle dingen de Heere mogen verwachten. Maar Heere, geef dan, dat we mogen weten dat onze voeten vaststaan op het fundament dat u zelf gelegd hebt. Dat we mogen weten dat u onze koning bent, onze hoge priester, die zijn bloed gestort heeft. Om ook mij te wassen. Te reinigen. Opdat ik de bruid van Christus mag zijn. Die straks aan de Vader voorgesteld zal worden. Zonder vlek en zonder rimpel. Heren, we zijn immers op reis. Op reis naar u toe. Straks zullen wij u ontmoeten. En dat zal alleen kunnen. Als we werkelijk in Christus mogen zijn. Heren, zo mag de boodschap uitgaan. Ook vanavond. Wat hebben wij u dan nodig? Dat u het wil indragen in ons hart. Opdat we er niet meer onderuit kunnen en willen. Maar werkelijk de knie zullen buigen. U te voet zullen vallen. Heren, wees zo ook met uw kinderen die uw naam vrezen. Wilt u ze vertroosten. Wilt u ze vermanen als dat nodig is. Wil zo de prediking nog gebruiken. Ook van vanavond. Tot opbouw van uw gemeente. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot afbreuk en vernietiging. Van het rijk van de boze. Heere, zegen zo ook uw knecht. Ondersteun ons als van onder eeuwige armen. Geef dat wij uw woord mogen doorgeven. Met vrijmoedigheid en blijmoedigheid. Mogen we zo zien op u. Die grote ambtsdrager. De overste leidsman. De voleinder van het geloof. Die het beloofd heeft dat hij bij ons zal zijn. Tot aan de voleinding der wereld. Heere, u maakt uw eigen woord waar. U zult er nog geen titel nog jota van op de aarde laten vallen. Heere, geef dat het onze troost mag zijn. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Heere, zegen ons zo. Allen tezamen, wees met de gemeente van Abbenbroek. Wilt u ze geven wat nodig is samen met hun kerkraad. Met hun predikant. Dat ze van u de Heere mogen verwachten. Ook in de moeilijke tijden die we beleven. Om het te mogen weten, de Heere geleidt ons, dwars door alles heen. En hij heeft beloofd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Heere, zegen ons zo. In deze dienst, om Jezus wil, bidden we dit van u. Amen. Gemeente, met Gods hulp wil ik stilstaan bij vers 16 tot 19.
waar de Heer Jezus onze gelijkenis vertelt. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen. En zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En ze zeggen, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En ze zeggen, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Wij zien hoe de Heer Jezus hier een gelijkenis vertelt, waarbij hij het spel van kinderen als voorbeeld gebruikt. In de eerste plaats willen we stilstaan bij de aanleiding tot het vertellen van deze gelijkenis. In de tweede plaats staan we stil bij de inhoud van deze gelijkenis. Maar in de derde plaats willen we ons ook afvragen, wat kunnen wij daar nu van leren? Wat is de les die wij kunnen trekken uit deze gelijkenis? Een gelijkenis uit de mond van de Heer Jezus. De aanleiding tot deze gelijkenis, de inhoud van deze gelijkenis, maar ook de les van deze gelijkenis. En boven de preek willen we eigenlijk schrijven, want we denken dat toch eigenlijk in het kort de inhoud is van de les die wij hieruit kunnen leren. De volgende woorden. Niet meedoen is verboden. Maar voordat we daar verder bij stilstaan, gaan we samen zingen. Uit Psalm 32 vers 3 en 5. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. In gemeente in de dienst der offeranden zullen er twee collecten gehouden worden. En de eerste collecte tijdens de dienst nu is bestemd voor de diaconie met als doel christenen voor Israël. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 32 het derde en ook het vijfde vers. Gemeente, als wij nog even doorgelezen hadden in Matteüs 11, dan hadden we gelezen een zeer schokkend verwijt dat de Heer Jezus doet aan Capernaum. Vers 23. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Volgens de Heere Jezus was Capernaum dus tot de hemel toe verhoogd. Wanneer is dat gebeurd dan? Dat gebeurt als Jezus in het midden is. Dat gebeurt daar waar het evangelie klinkt. Daar word je tot aan de hemel toe verhoogd. Jezus had vele voetstappen gezet in Capernaum. Ja, juist daar had hij vele tekenen, wonderen en krachten gedaan. Hij had het evangelie daar gepredikt. En op die wijze waren ze als het ware tot voor de hemelpoort opgetild. Waar de Heere het woord aan de deur van hun hart gelegd had. Tot aan de hemelpoort opgetild. Wat een voorrecht. Maar besef wel dat dat ook tegelijkertijd met zich meebrengt een grote verantwoordelijkheid. Tot aan de hemelpoort opgetild. Hoger kan niet. Maar juist daar loop je het gevaar om tot de hel toe nedergestoten te worden. Dieper kan niet. Nu, gemeente, zijn ook wij niet tot aan de hemelpoort toe opgetild. En gebeurt dat niet steeds opnieuw? Als het woord uitgaat, als het evangelie uitgaat, als het aan de deur van uw hart gelegd wordt, als u gepredikt wordt Christus, de zaligmaker der wereld, wordt u dan als het ware niet opgetild tot voor de hemelpoort? Als het sacrament bediend wordt in het midden van de gemeente, wordt u dan niet als het ware opgetild tot voor de hemelpoort? Geniet u dan niet een ontzettend rijk voorrecht als de woorden Gods ons toebetrouwd worden? Als we mogen verkeren op het erf van het verbond. Als de Heere zoveel mest telkens maar weer om onze levensboom wil leggen. En zoveel arbeid ten koste legt aan onze ziel. Waar ons gesmeekt wordt om ons te bekeren. Opdat we zouden vluchten tot de Heer Jezus Christus. Tot aan de hemelpoort opgetild. Pas op. Dat grote gevaar. Om straks tot aan de hel toe nedergestoten te worden. Wanneer je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. En doorgaat in eigen gekozen wegen. En zo gold dat ook van de inwoners van Capernaum. Ze hadden immers zoveel voorrechten uit Gods hand ontvangen. In eerste instantie was daar Johannes de Doper. En er ging een goed gerucht van hem uit. Eindelijk weer eens een profeet in hun midden opgestaan. Eindelijk weer eens iemand in hun midden die het durfde te zeggen. Die recht op zijn doel afging. Eindelijk weer eens iemand die zei waar het op stond. En de spijker op de kop sloeg. Zonder aanzien des persoons. Met recht een profeet. En ze hebben ademloos geluisterd. Met duizenden ging men hem tegemoet. En men liet zich in grote getalen door hem dopen. Dat was nog eens een prediker. Maar dat duurde maar even. En toen werden ze zijn boodschap al gauw zat. Toen wisten ze het wel eens een keertje. Zo gaat het toch? De publieke opinie slaat ook zo gauw om. Vandaag vereerd en morgen vergast. Vandaag Hosanna en morgen kruisigt hem.
Zo verging het Johannes de Doper tenminste. Eerst kwamen ze met duizenden om hem te horen. Maar ze zijn zijn scherpe prediking al gauw zat. Moet het nu altijd zo? De bijl is al reden gelegd aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Wat is dat nou voor een prediking? Moet dat altijd zo? Kan dat niet wat anders? En de kritiek zwengelde aan. En wat doe je dan als je kritiek hebt op iemands boodschap? Dan ga je ook letten op zijn persoon. En op zijn levenswijze. Dat deden ze bij Johannes de Doper ook. Op een gegeven moment hebben ze overal kritiek op. En als ze dan eens goed naar hem kijken, ja, dan vinden ze het eigenlijk maar een vreemd heerschap. Hij leeft zo teruggetrokken in de woestijn. En als je dan ziet hoe hij gekleed gaat, kamelenharen mantel, een gordel om zijn lenden, eigenlijk toch maar vreemd. Beetje wereldvreemd. En heb je al gehoord wat hij eet? Springkanen en wilde honing? Ze hebben zich toch vergist in hem. Je kunt je maar beter van hem distantiëren. En ze laten hem al gauw links liggen. Een wereldvreemd figuur. Kijk maar, je ziet het gelijk aan. Daar hoef je niet lang over na te denken. En de Heer Jezus ziet dat gebeuren. En hij weet wel dat ze kritiek uiten op zijn persoon en op zijn levenswijze, maar dat het ten diepste de boodschap is die ze niet kunnen verdragen. En daarom neemt de Heer Jezus het op voor Johannes de Doper. En hij zegt: wat zijt gij uitgegaan om te zien in de woestijn? Denk erom, als je een man wil zien bekleed met dure klederen, gekleed met satijn, die vind je niet in de woestijn, die vind je in het paleis van de koning. Dat moet je van Johannes de Doper niet verwachten. Zo is deze man niet. Want de Heer Jezus weet wel waar het op vastzit. Ze verdragen zijn boodschap niet. Want wat Johannes de Doper betreft, hij is nog veel meer als dat jullie aanvankelijk van hem dachten. In het begin noemden ze hem heel eerbiedig een profeet. Maar zegt de Heer Jezus, hij is nog veel meer dan een profeet. Hij is Elia die komen zou. Hij is de wegbereider. Hij is de voorloper die komen zou. Heel openhartig vertelt de Heer Jezus wie Johannes de Doper is. Van hem staat geschreven: ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u bereiden zal. Hij is Elia die komen zou. Met hem wordt de oude profetie vervuld. Ja, zegt u, maar dominee, waarom buit u daar zo over uit? Ik wil er niet al te zeer over uitweiden. Maar toch, in eerste instantie hadden we gezegd om stil te staan bij de aanleiding tot het vertellen van deze gelijkenis. Wat was nu de aanleiding? De Heer Jezus vroeg zich immers hardop af: doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Welke mensen staan daar nu voor hem? Deze mensen. Die in eerste instantie Johannes de Doper heel eerbiedig een profeet noemden. Maar na kortere of langere tijd uiteindelijk Johannes de Doper een duivel noemen. Zo ging het met de menigte. De Heer Jezus ziet het gebeuren. Eerst liepen ze bij Johannes de Doper de deur plat. En nu lopen ze een poosje achter Jezus aan. Maar nog even, dan zullen ze ook hem verlaten. Dan zal het ook klinken: deze rede is hard. Die kan dezelfde horen. En van toen af volgden velen hem niet meer. Dan zullen ze hem ook verlaten. We zouden kunnen zeggen: deze mensen gingen eerst bij Johannes de Doper naar de kerk. En nu gaan ze een poosje bij Jezus naar de kerk. Maar straks komt de kritiek. In eerste instantie hadden ze kritiek op Johannes de Doper. Altijd maar die vlijmscherpe preken. Moet dat nou zo? En let eens goed op zijn persoon. Hij eet niet normaal en hij leeft niet normaal. Nee, achteraf bezien komen ze zo ver dat ze zeggen hij heeft de duivel. Maar gelukkig, toen ze niets meer hoefden, toen ze hem niet meer moesten, toen stond er een andere prediker op. Jezus van Nazareth. Ja, en die moest je horen. Eindelijk weer eens iemand die het evangelie predikte zoals je het nog nooit gehoord had. Daar moest je bij zijn. En bovendien, hij deed vele tekenen en wonderen. En toch, gemeente, straks zullen ze bij nader inzien zien en zeggen dat ook deze Jezus niet is wat ze van hem verwacht hadden. Want Johannes die leefde zo teruggetrokken in de woestijn. Wereldvreemd. Maar deze Jezus, die lijkt te vervallen in het andere uiterste. Hij gaat zo gewoon met de mensen om. Hij trekt op met mensen van verdacht allooi. Hij eet met tollenaren en zondaren. En dan komen ze uiteindelijk zo ver dat ze Jezus gaan noemen een wijnzuiper, een vraat, een drinkenboer. Dat ziet Jezus gebeuren. En dat lag niet aan de boodschap van Johannes de Doper. Genade en zonde was de inhoud van zijn prediking. Maar dat ligt aan het volk, zo wispelturig. Ze verdragen zijn woorden niet. Ze vallen er niet voor. Maar ze gaan zich verzetten. En zo zullen ze zich ook verzetten tegen de boodschap van Jezus. En de Heer Jezus ziet het gebeuren. Hij leest de ontevredenheid op hun gezicht. En dan zegt Jezus, doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Dit geslacht is gelijk aan de kinderkens die zitten op de markt en die hun gezellen toeroepen. Dit geslacht, als je luistert, als je goed luistert naar deze eerste twee woordjes, dan hoor je daar als het ware door een verontwaardiging in doorklinken. Dit geslacht. Daarmee wordt niet zozeer bedoeld van de mensen van die tijd of van die plaats, maar veel meer de mensen die zo gesteld zijn. Dit soort mensen. Waarbij zal ik die vergelijken? Ze zijn gelijk aan de kindertjes die op de markten zitten. Kindertjes. Wat doen kinderen graag? Spelen natuurlijk. En misschien heeft de Heer Jezus ze ook letterlijk gezien daar. Ergens op een pleintje in Capernaum. Zou heel goed kunnen. Spelende kinderen zie je overal. Maar hoe dan ook, dat doet er niet toe. De Heer Jezus gebruikt hier het spel van kinderen om iets duidelijk te maken. En wat doen kinderen graag dan? Spelen, ja. Wat voor soort spelletjes? Nu, een spel dat al de eeuwen door populair geweest is bij kinderen, is het zogenaamde rollenspel. En dat is een spel dat ook veel waarde heeft voor kinderen. Want op die manier oefenen ze als het ware allerlei vaardigheden die ze straks ook nodig hebben in de grote mensenwereld, in de maatschappij. Ze spelen als het ware allerlei situaties in het leven na. En meestal worden daar de eerste jaren op school ook veel aandacht aan besteed. De lokalen worden daarop ingericht dat de kinderen vader en moedertje bijvoorbeeld kunnen spelen. Of nog veel andere spelen. Je zou kunnen denken aan doktertje spelen, soldaatje spelen. Wij herinneren ons dat misschien wel van vroeger. En misschien zijn er nog wel kinderen in de kerk die dat nog wel eens doen. Toch? Het zogenaamde rollenspel. Heel belangrijk voor kinderen. En als ze daarmee bezig zijn, dan gaan ze daar helemaal in op. Dat doe je niet in je eentje. Nee, daar heb je ook een paar andere kinderen voor nodig. En dan worden de rollen verdeeld. Als je bijvoorbeeld vader en moedertje gaat spelen,
dan wordt er één aangewezen om vader te zijn. En een kind wordt aangewezen om moeder te zijn. En een aantal andere kinderen worden aangewezen om kinderen te zijn. En dan moet je natuurlijk je rol wel volhouden. Je moet wel consequent zijn. Als je vader bent, dan moet je je ook als vader gedragen. Anders valt het spel in duigen. Nu, de Heer Jezus schetst ons als het ware een groepje kinderen dat ook een rollenspel aan het spelen is. En wat spelen ze dan? Ze spelen een bruiloftje. Bruiloftje. En misschien is een van de kinderen een meisje aangewezen om bruid te zijn. En een jongetje uit de groep wordt aangewezen om bruidegom te zijn. En dan heb je natuurlijk de gasten. En de gasten worden aangewezen. Maar we moeten wel goed beseffen, een bruiloft in het Oude Oosten was niet iets van één dag. Maar het duurde soms 7 dagen. Waarbij allerlei rituelen en gebruiken een plaats kregen. Zo waren er ook altijd muzikanten aanwezig. Mensen die op de fluit konden spelen. En als ze natuurlijk dit spel gaan spelen, dan moet alles net echt zijn. Zo willen de kinderen dat. Het moet net echt zijn. En misschien hebben ze de bruid wel een beetje aangekleed. Misschien wel een stuk vitrage van moeder gevraagd. Want dat is natuurlijk het mooiste als het net echt is. En de bruidegom aangekleed. En dan begint het feest. Straks zullen bruid en bruidegom komen. En dan moeten de muzikanten klaarstaan. En dan gaan ze op de fluit spelen. En dan is het de gewoonte dat de gasten gaan huppelen en springen. En dat ze zo huppelend en springend bruid en bruidegom tegemoet zullen gaan om het bruidspaar te verwelkomen. Zo is de gewoonte. En alles is in gereedheid gebracht en alles is klaar. Het lijkt een geweldig mooi spel te worden. En bruid en bruidegom komen daar aangelopen. En de muzikanten gaan spelen op hun fluit. En nu moeten de gasten natuurlijk springen en huppelen. En zo moeten ze het bruidspaar tegemoet gaan. Maar gemeente, wat er ook gebeurt, de gasten doen niks. Ze blijven erbij staan, zoals ze daar al lang stonden. En ze blijven met stuurse gezichten voor zich uitstaren. De gasten hebben er geen zin in. Ze doen niet mee. Ze vinden er niks aan. En als dat gebeurt onder kinderen, hoe groot kan dan de teleurstelling niet zijn bij die andere kinderen die het zich zo mooi voorgesteld hadden? Jammer. Jullie zijn spelbrekers, jullie doen niet mee. Dat zou mooi kunnen zijn, waarom niet? En dan gaat het vaak zo wat over en weer. Waarom doen jullie nou niet mee? Waarom hebben jullie er geen zin in? Nou ja, als jullie hier geen zin in hebben, dan moeten we maar wat anders gaan doen. En dan moet ik u toch even waarschuwen. Want dan gaan ze een ander spel spelen wat wij nooit zouden spelen. En dat moeten we maar niet doen ook. Maar we moeten wel goed beseffen, ook een begrafenis was in het Oude Oosten omgeven met allerlei gebruiken en rituelen. Zo werden er bijvoorbeeld ook klaagvrouwen ingehuurd. Vrouwen die zogenaamd verstand hadden van kermen. En die sloegen zich op de borst. En ze zongen klaagzangen. En zo moesten ze op die wijze als het ware de juiste sfeer creëren. En wat moesten de gasten en de belangstellenden dan doen? Die moesten ook mee gaan wenen en mee gaan klagen. Goed, dan gaan we maar begrafenisje spelen. En alles is weer klaargemaakt en de klaagvrouwen staan daar misschien wel in een bepaalde optocht. En het moment breekt aan dat ze klaagzangen gaan zingen. Nu geen vreugdeliederen, maar nu klaagzangen. En doen ze nu mee? Nee. Ook nu doen die andere kinderen niet mee. Ook hier hebben ze geen zin in. Aan het ene hebben ze geen zin, maar ook niet in het andere. Ook nu doen ze niet mee. Wij hebben u op de fluit gespeeld. En gij hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Gemeente, dat is de inhoud van de gelijkenis. Maar nu, wat is nu de betekenis van deze gelijkenis? Gelukkig heeft de Heere Jezus ons die betekenis zelf gegeven. En ze ligt misschien ook wel voor de hand nu. Want wat lees ik dan in mijn Bijbel? Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen, zie daar een mens die een vriend en vraat en wijnzuiver is. Een vriend van tollenaren en zondaren. In eerste instantie kwam Johannes de Doper. En zijn boodschap was zeker scherp te noemen. Zijn boodschap was er dan ook in eerste instantie op gericht. Om de mensen wakker te schudden. Om ze uit te drijven uit alle schuilplaatsen van zelfgenoegzaamheid die ze kenden. En hij zei het ze aan, zonder aanzien des persoons. Waar het op stond. Wie ze waren voor Gods heilig aangezicht. Hij ontzag de fariseeën niet. Hij ontzag de schriftgeleerden niet. Hoe eerbiedwaardig of ze ook waren. Hij noemde ze adderengebroedsel. Gij adderengebroedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden? De toekomende toren. Breng dan vruchten voort van geloof en bekering waardig. En meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot de vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En ziet, de bijl is al reden gelegd aan de wortel der boom. Alle boom dan, die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Hij sprak dus voornamelijk klaagzangen. En? Hebben ze gebogen voor de Heere? Hebben ze ingestemd met zijn boodschap? Kon het van hen gezegd worden wat we gezongen hebben? Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ongetwijfeld was dat het geval bij sommigen. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar als het ging over het merendeel, die bleven gewoon kaarsrecht overeind staan. En ze bleven wie ze waren. Ze bekeerden zich niet. Ze hebben niet geweend. Ondanks de klaagzangen die Johannes hen gezongen heeft. Het werd ze al gauw te bar. Ze waren zijn boodschap al gauw zat. En met geen kritiek spuien. En toen kwam Christus. En hoe was zijn prediking? Matthäus 6. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want die zullen het aardrijk beërven. Zalig zijt gij als u de mensen smaden, liegende alle kwaad van u spreken en u vervolgen. Om mijnentwil. Ja, zegt Jezus. Verblijd u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. En? Zijn ze van blijdschap opgesprongen in de Heere? Verblijdt u en verheugt u? Ongetwijfeld was dat bij sommigen het geval. Maar als het ging om het merendeel, dan bleven ze net zo stuurs voor zich uitstaren als altijd. Er werd niet geweend. En er was geen blijdschap. Het ene niet en het andere niet. Ja, zeg je misschien maar, dominee. Wij zijn mensen die niet zo gauw warm lopen voor het een of het ander. En vooral Hollanders staan toch bekend als nuchtere mensen. En het is toch een goede zaak als je het eerst even aanziet. En niet gelijk overal ondersteboven van bent. Toch? Maar gemeente, ik kan u wel vertellen. Als Gods wet in uw leven werkelijk gaat spreken.
En u leert uzelf zien in de spiegel van Gods heilige wet, dan blijf je niet vier recht overeind staan. Luther vraagt in een van zijn geschriften: ben je alles voor God in elkaar gezakt? Heb je je pretenties verloren? Heb je gebogen voor de Heer? Je zonden beleden, dat gaat niet buiten je om. Dat doet iets met je. Dat breekt mij en het verbrijzelt mijn hart. Ik denk dat veel meer het geval was wat we lezen in de brief gericht aan de gemeente van Laodicea. Ze waren nog heet, nog koud. Gemeente, is dat vaak niet ons probleem in onze tijd? Waar de hel niet meer verschrikt en de hemel niet meer verkwikt, waar wij het wel goed vinden. En natuurlijk luister je naar de preek. En natuurlijk ga je weer naar huis. En natuurlijk je werk roept weer en je hebt zoveel zorgen aan je hoofd. Maar gemeente, wat doet de prediking van de wet met mij? En wat doet de prediking van het evangelie met mij? Heeft het mij vernederd? Heeft het mij aan zijn voeten gebracht? Heb ik de Heere daadwerkelijk nodig gekregen in mijn leven? Want wat is nu de les voor ons? Vanavond. U zijn ook klaagliederen gezongen. Want waar gebeurt dat dan? Dat gebeurt daar. Waar de wet van God klinkt. En ze klinkt, reken maar. Ze klinkt door tot in het diepst van je ziel. Niet dan. Gij zult geen vals getuigenis spreken. En daar sta je voor Gods alwetendheid. En je kunt niet anders zeggen dan: o God, hier staat de eerste leugenaar. Begin maar bij mij. Hier staat de eerste overspeler. Hoeveel zonden. Ze zijn meer dan de haren van mijn hoofd. En dan de schuld. Hemelhoog. Ik beantwoord niet aan het beeld van God. Ik heb gezondigd. Tegen al Gods geboden. Zou dat uw hart niet raken? Zou er dan geen enkele traan in uw ogen opwellen? En dan gaat het niet om tranen, dat weet ik ook wel. Maar voelt u de pijn dan niet? Dan moeten we toch wel met Jeremia zeggen: och, dat mijn ogen tranen waren. En mijn oogleden springaders van tranen om dag en nacht te bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Want als God ons geslagen heeft en we hebben geen pijn gevoeld. En als God ons getuchtigd heeft en we hebben geweigerd om de tucht aan te nemen, maar we blijven wie we zijn. Op eigen benen staan. En we weigeren door de knieën te gaan. Ontzettend gemeente. De wet is u toch gepredikt? En als je dan hoort dat de bijl aan de wortel van je levensboom ligt, leef je dan gewoon door? Alsof er geen vuiltje aan de lucht is? En als je hoort dat onze God een verterend vuur is en een eeuwige gloed, waar wie niemand wonen kan, leef je dan gewoon door? Alsof er geen God in de hemel is? Als je hoort dat God de minste zonde nog niet door de vingers ziet, leef je dan gewoon door? En als je hoort dat God een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal richten door een man die hij daartoe verordineerd heeft, leef je dan gewoon door? En als je hoort dat wanneer je zonder Christus bent en sterft, dat je dan op weg bent naar die vreselijke plaats waarvan Jezus heeft gezegd: het eeuwige vuur. Leef je dan gewoon door, gemeente? Buk je daar niet in stof? Roep je daar niet uit: o God, wees mij de zondaar genadig? Dan zijn uw klaagzangen gezongen. en je hebt niet geweend. Maar ook anderzijds. Het evangelie wordt u gepredikt. Ook zondag aan zondag. Vreugdeliederen worden u gezongen. Terwijl je daar ligt in je verlorenheid. En voor God niet bestaan kunt. Wordt u gepredikt Christus Jezus in de wereld gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Heerlijker woord bestaat er niet. Of ben je niet meegenomen met kerst? Naar die eenvoudige kribbe. In de stof op Bethlehem. Daar ligt hij. Is hij u niet getoond in de prediking? Als de wens van alle heidenen. Die gekomen is om Gods wil te volbrengen. Heb je hem niet gezien? Heb je het niet gehoord? Ik verkondig u grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is te zalig maken. Welken is Christus de Heer in de stad Davids? Was het niet Luther die ergens schrijft dat de duivel met kerstfeest naar de kerk ging? En de duivel verbaasde zich erover dat hij zo weinig blijde gezichten zag. De engel had gezegd: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En hij zag helemaal geen blijde gezichten. Hoe kan dat nou? En bent u niet meegenomen op Goede Vrijdag? Naar die kruisheuvel Golgotha. Is hij u nog nooit gepredikt? Jezus, het Lam van God. Die aan het vloekhout genageld werd. Waar zijn vlees uiteen gescheurd werd. Opdat zijn bloed zou vloeien. En er een verse levendige weg zou zijn. Tot in het binnenste van het heiligdom. Opdat wij door dat bloed gereinigd zouden worden van al onze vuile zonden. Waar hij uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Is het nog nooit voor u een goede vrijdag geworden? Waar uw hart van vreugde opsprong. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood aan moet sterven. En bent u niet meegenomen. Op paasmorgen. Naar dat open graf. Is het u niet gepredikt? De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft hel en dood aan zijn voeten gelegd. Hij is opgevaren. Hij zit aan zijn vaders rechterhand. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Maar hij zendt ook zijn dienaren uit. Om die goede boodschap te verkondigen en te brengen. Tot in onze lage landen. Ook tot in Abbebroek. Gemeente, is hij u niet gepredikt? Waar hij uitroept, komt er waars. Allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Dit geslacht. We horen de verontwaardiging daarin doorklinken. Misschien nog wel ingehouden toorn. Dit geslacht. Dat zo omgaat. Met de boodschap van wet en evangelie. En Lord, laat ons dan wel beseffen, gemeente, als de Heer Jezus dat zegt. Dan heeft hij niet het oog op criminelen. Maar op burgers. Nette, fatsoenlijke mensen. Die voor het oog een burgerlijk leven leiden. Uitgebalanceerd. Ze weten precies hoe ze zich gedragen moeten. Maar ze hebben nog nooit in het stof van God gelegen. En anderzijds, ze hebben ook nog nooit gehuppeld van zielenvreugd. Is het zo met u? Is het zo met jou? Dat was eigenlijk een fout. Gemeente, laat ons nog weer even kijken naar die gelijkenis. Die kinderen die daarbij stonden, die mee moesten doen. Wat ging er eigenlijk mis? Ze deden niet mee. Ze hadden er geen zin in. Ze stonden er achterloos bij en ze keken ernaar. En ze lieten het aan zich voorbij gaan. Heel dat spel. Wat was hun fout? Ze deden niet mee. Want besef wel, gemeente, onder de prediking. Wordt u niet geroepen om bovenmenselijke prestaties te leveren. Je hoeft niet buitengewoon intellectueel te zijn. Je hoeft niet bijzonder creatief te zijn om deze boodschap te verstaan. Wat moet er dan wel zijn? Een hart dat openvalt voor God. Dat de Heere gelijk geeft. Heere, uw oordeel rust op allerbeste wetten. Uw loon, uw straf. Beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Daar gaat het om. U hoeft niet tot in de hemel toe op te klimmen. Want onder de prediking van het evangelie wordt je voor de hemelpoort geplaatst. Je hoeft niet tot in de hel toe af te dalen. Pas maar op dat het straks niet gebeurt als je ter hel toe nedergestoten wordt. Nee, zegt Paulus, nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Hier moet het gebeuren. Predikers worden geroepen om de juiste toonhoogte aan te geven. Opdat u mee gaat doen. En werkelijk van harte in gaat stemmen. Als wij onze schuld belijden voor Gods aangezicht. Heer, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Is dat al gebeurd in je leven? Mag ik die vraag stellen? Heb je voor de Heer gebogen? Heb je je zonde beleden? Daar komt het op aan. Maar ook anderzijds, als de Heer Jezus gepredikt wordt, in zijn heerlijkheid en schoonheid u voor ogen geschilderd wordt, gaat je ziel dan niet uit vanwege zijn spreken? Krijg je dan geen begeerte om hem te dienen, om hem lief te hebben en te volgen al de dagen van je leven? Heb je zo mee leren doen met al degenen die de Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Met al degenen die in stof gekropen hebben voor Gods aangezicht. Die weten dat ze voor God een nul en een niet zijn. Maar tegelijkertijd ook. Dat ze in Christus voor God aangenaam mogen zijn. Alleen in Hem. Die al hun vreugde en blijdschap in de Heer Jezus hebben mogen zoeken en vinden. Of laat je Gods knechten maar praten. En blijf je aan de kant staan, alsof het jou niet aangaat. Pas wel op, gemeente. Als je nu niet meedoet, dan mag je straks ook niet meedoen. Met al die gezaligden die straks rondom de troon zullen staan. Om te zingen het lied van Mozes en het Lam. Als de eeuwigheid hun te kort zal zijn. Om de lof van een drie-enig God uit te jubelen. Gemeente, hier moeten we dat leren. In beginsel. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Dat is een zaak van je hart. Dat is niet alleen lippentaal. Wel nee, dat gaat door je heen. Werkelijk voor God buigen. Werkelijk hem de lof toebrengen die hij waard is. Was de vrucht op de prediking van Johannes de Doper? En was de vrucht op de prediking van Jezus dan zo gering? In eerste instantie wel. Toch was er wel sprake van vrucht. Want dan wijs ik u nog even op die laatste regel. Die zo moeilijk te vertalen is. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Heb u die tekst al eens begrepen? Onze statenvertalers hebben het woordje wijsheid met een hoofdletter geschreven. Het is al duidelijk dat zij gedacht hebben aan Christus. Hij is de wijsheid in persoon. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Ja, gemeente, blijkbaar waren er wel kinderen. En ze zullen er ook zijn. Daar zal God zelf voor instaan. Dat er wel kinderen zullen zijn die God wel gelijk gaan geven. Die wel mee hebben leren doen. Want je mag dit ook als volgt vertalen. Doch de wijsheid heeft gelijk gekregen van haar kinderen. En nu is mijn vraag. Bent u, ben jij zo'n kind? Een kind dat God gelijk heeft gegeven. Daar komt het op aan. Het komt erop aan dat wij God gaan rechtvaardigen. Heren, het is waar wat u van mij zegt. Al is het ingrijpend. Als ik lees in de schrift dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. Dan hoor ik daarbij. Dan gaat dat niet buiten mij om. Maar dat treft ook mij. Het is waar, heren. U hebt gelijk. Het is uw woord. Het is gewis en zeker. Maar ook als het gaat om het evangelie. Christus Jezus. Het Lam Gods. In de wereld gekomen. Om zijn bloed te storten tot verzoening. Het is waar, heren. Ook voor mij. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Er zijn kinderen. En er zijn er heel veel. En er zijn er heel veel. Die God gelijk hebben gegeven. Die gebogen hebben. En gezegd hebben, Heer, het is waar. Mijn schuld is zo groot. Het is waar, treed niet met uw knecht in het gericht. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ze hebben gebogen voor God. Maar ze hebben ook een hand gelegd op een lam. En ook daarin God groot gemaakt. Te zijn kinderen gebaard door de Heilige Geest. Gebracht aan de voet van Christus. Hem behoren ze toe. Voor tijd en eeuwigheid. Maar nu mijn vraag. Bent u? Ben jij zo'n kind? Heb je meeleren doen door Gods genade? Aangedreven door de Heilige Geest. Omdat je niet meer buiten kon blijven staan. Maar omdat je werkelijk onderuit ging. En opgericht werd door hem. Die armen opricht uit het slijk. Wat een wonderlijk woord, gemeente. Het is geen spelletje vanavond. Ik denk dat dat duidelijk geworden is. Het ging slechts om het beeld. Het is bittere ernst. Of bittere ernst. Het gaat hier over de ernst van God en zijn woord. En zijn gericht dat aanstaande is. En mijn eeuwige bestemming. En daarom, gemeente, wat voor kind ben ik? Zo'n kind dat daar op de markt staat. En blijft toezien. En achterloos de zaligheid aan zich voorbij laat gaan. Of zo'n kind dat van harte heeft leren meedoen. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Een kind dat ook kinderlijk verblijd is geworden in de Heer, toen het oog buiten zichzelf mocht slaan. Op de Christus der Schriften. Die zo heerlijk is in zijn bloedverdiensten. Alles aangebracht heeft. En het kinderen komt toe te roepen. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij smeet. Mild en overvloedig. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3.
Gemeente, laat ons danken en bidden. Heren, één ding is zeker. Vanavond zijn er opnieuw klaagzangen gezongen. En is er op de fluit gespeeld. En we gaan naar huis. En u weet of we achterloos op de markt blijven staan. Of dat we hartelijk instemmen. Er niet meer onderuit willen. U nederig te voet vallen. Heren, wat hebben we dat nodig? O Heilige Geest, verbreek en verbrijzel dat hart is en vertroost allen die met hun nood en ellende tot de genadetroon zich wenden. Laat ze zien wat in Jezus te vinden is. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. U wilt het schenken, om niet. Heere, heb dank voor wat u gaf. Wil met ons zijn in het verdere van deze avond. Bewaar ons op gevaarvolle wegen. Wees met ons in de week die we aangevangen hebben. Waar onze plaats dan ook is. In welke betrekking we staan. Heere, wees ons allen nabij. Zegen deze gemeente. Wees met de kerk waar we deel van uitmaken. Geef wijsheid en liefde tot uw woord. Heere, wil zelf onder ons wonen. En bewaar ons voor zonde en hoogmoed en alles wat ons aan kan kleven. En doe ons werkelijk verlegen zijn om uw Heilige Geest. Omdat velen toegebracht mogen worden. Wees zo met kerkelijk Nederland. Heren, u weet wat we nodig hebben. Een reformatie. Wees met ons volk. Verzonken in ongeloof en bijgeloof. Heren, wil nog wonderen doen. Waarbij we vanavond toch ook nog weer denken aan uw volk Israël. Vandaag wordt er op vele plaatsen voor gebeden. Heere, gedenk toch aan uw verbond, opdat de schellen van hun ogen mogen vallen en zij mogen zien wie Jezus is. De Messias, wat zal hun aanneming zijn? Het zal niet anders zijn dan een leven uit de doden. Heere, doe ons daarna verlangend uitzien en zegen ons zo om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, tot slot zingen we uit Psalm 78 en organist, we zingen alleen het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oren en hart om naar mijn stem te horen. Psalm 78, vers 1. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draagt met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.